we hebben nu nog een kwartiertje.
En dat is
eigenlijk dus gewoon te kort, als je wat over Israël wil vertellen. En, dus, en jullie zijn al zo bekend met Israël, dat ik me echt een beetje afvraag, wat moet ik nou gaan vertellen? Maar vergeet het niet, 3:30 kopje koffie, thee en een koekje. En om de hoek is een tafeltje met spulletjes die we hebben meegenomen uit... En Wieke heeft dingen meegenomen uit Sigrot. En Joyce heeft wat dingen meegenomen, ook om dingen te laten zien. Onder andere heb ik die vlag meegenomen uit Jeruzalem. Dat is een hele bijzondere vlag. Kan ik het even laten zien? Want dat is niet gewoon de Davidsstervlag.
Wilde je nog wat vertellen over het Baby Project?
Ja.
Van Gabrielle André. Toen ik in Jeruzalem was. Dit is de Jeruzalemvlag.
Ja, de Dancing Line. Weer iets anders als... pardon, houdt het niet goed?
The Lion of Judah.
Ja, het moet een andere kant.
Ja,
Jerusalem gaat erop, hè?
Een spiegelbeeld.
Dat is het begin, Jerusalem.
Ja, ja, er zijn een paar experts in de zaal. Dus. Okay. Ik zat ook heel onder wat nog te kijken, hoor.
Ja, kant is het goed.
Judah betekent praise.
Ja, Pasopal. Ik stel voor, omdat we eigenlijk ook een beetje onverwachts moeten eindigen, hè, vanwege het opruimen van de zaal.
Ja.
Misschien dat we de lezing een keer een andere dag kunnen houden. I don't know.
Ik weet het niet, dan moeten we met de gemeente
even vragen. Ja. Maar dit is dus dat babyproject. Ik geef het eventjes aan jullie, hoor, voor het geval dat hetzelfde jongetje, Ariel, genoemd naar de derde tempel. Nou, ik heb hier een heel leuk boekje, dat kreeg ik van een Joodse meneer. En 101 eindtijdprofetieën. Ja, we gaan beginnen met de lezing. U kunt op de achtergrond een mooie muziek, zodat u niet in slaap valt. 101 profetieën over de eindtijd, over de tijd waarin wij leven. Maar ook zo'n 30 profetieën, ik ben even de tel kwijt, maar heel veel profetieën over Israël. Ik hou altijd van hele positieve dingen. Israël komt tot bloei. Dat is één van de profetieën. Israël, eens een verlaten wildernis, zal in de eindtijd tot bloei komen en over de hele wereld opbrengsten exporteren. De toegenomen neerslag en de wereldberoemde irrigatietechnologie in Israël hebben ervoor gezorgd dat het land weer tot bloei kwam. Onvoorstelbaar genoeg exporteert Israël momenteel ieder jaar voor miljoenen dollars aan verse producten, fruit, groenten. Waaronder voor heel veel geld aan bloemen en sierplanten. Nou, als je bedenkt dat Israël een woestenij was, waar helemaal niks groeide, helemaal niks bloeide. Een andere profetie is de terugkerende Joden van oost, west, zuid, noord... Komen ze naar Israël terug. 100.000 Ethiopische Joden zijn vanuit het zuiden geëmigreerd. 1 miljoen Joden vanuit noordelijk Rusland. En dan gaat het maar door. Trouwens, er werd hier net genoemd Indonesië. Weet u, een van de profetieën is dat Indonesië gebruikt zal worden om Israël tot een zegen te zijn.
Nou, dat is
volgende. Oké, dat wist ik niet. Eerst... Zuid-Korea, dan de Chinezen, China en dan Indonesië. Dus misschien zijn we nu ondertussen in Indonesië-tijdperk beland.
Ja, want Martin, die gaat door heel Indonesië, Sulawesi, Kalimantan enzovoort, ja, om daar dezelfde boodschap van Israël te brengen en gebaseerd op Jezus Christus.
Amen.
En hij komt volgende maand, of juli, komt hij hier naartoe. En hij is beschikbaar voor
spreekbeurten,
ja.
Martin, hè?
Martin Su. Hij spreekt Indonesisch.
Oké, okay, hij spreekt Indonesisch. Wauw. En, dat is heel mooi. Er zijn hele leuke profetieën. Misschien kent u ook één profetie, maar bijvoorbeeld de Gouden Poort. Er zijn 9 poorten in Israël. Maar dan staat er in een van de profetieën dat die poort nooit zal opengaan totdat de Messias komt. Nou, wie het gelooft, geloof het, maar de Gouden Poort in Israël, die is helemaal dichtgemetseld. Daar kom je dus echt niet door. Dat is een van die praktische profetieën. Een andere leuke profetie vind ik altijd dat de Joden uit al die verre landen, die komen niet aangefietst en aangeroeid en aangezwommen, nee, die vliegen. En dat staat ook in een van de profetieën uit het Oude Testament, namelijk Jesaja 60, vers 8. Maar dan staat er, ze zullen vliegen als duiven. Mensen die het 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, zeiden ze al, zij zullen vliegen. Maar dat kan toch niet? Je kan toch niet vliegen? Ja, toen bestond er nog geen vliegtuig, maar nu dus wel. En ze komen daar in Tel Aviv. Nou, dan kan, eigenlijk zou ik daar nog iets over kunnen vertellen. Het is een strategisch punt. Staat ook in een andere profetie, Jesaja 11, vers 14. Maar we kunnen hier onmogelijk alles benoemen. Wat ik ook heel mooi vind. Maar
ze staat, daar staat over vrede. Hè? Dus ze komen ook in vrede. Niet zoals andere religies.
Ja, ze komen in... De duif staat voor vrede. En ze komen om vrede te ontvangen in Israël. Alhoewel heel veel Joden komen aan in Israël en dan is er geen werk en geen huis en geen geld en die eindigen gewoon in de goot. En dit is echt waar. Ik heb laatst in Tel Aviv moest ik een meisje zeggen van pas op, eens op, er ligt iemand op de grond. Helemaal hè, onder de drugs enzovoort. En dan breekt je hart, want het is toch wel het Joodse volk hè, waar we het over hebben. Trouwens, als je hier in Amsterdam Bijbels uitdeelt, 9 van de 10 mensen zegt dankjewel. Maar wij in Tel Aviv hebben dat bijna nog nooit meegemaakt. Integendeel, ze komen naar ons toe. Heb je een Bijbel in het Chinees? Heb je een Bijbel in het Arabisch? Moslims. Mensen komen naar ons toe om Bijbels. Er is nu zelfs een vraag naar Nederlandse Bijbels. Nieuwe Testament in het Nederlands. Ik zeg het maar even, als jullie het op je hart krijgt om naar Israël te gaan, neem alsjeblieft Nieuwe Testament mee in het Nederlands. Dat is gevraagd door pastor Simon. Dan, wat ik ook heel erg leuk vind om naar uit te kijken, en dat heb ik al een paar keer genoemd, als ik hier in de gemeente was, maar ik zeg het nog een keer, dat is Zacharia 14. Daar staat iets heel belangrijks in. Nico, wat staat erin? 14, Zacharia 14, vers 3. Nou, dat duurt lang. De voeten van de Messias zullen komen op de Olijfberg. Dus dat is een fysieke plaats. Amen. Nou, wat ik weet niet of jullie het weten, maar een grote generaal in het leger van God, Lance Lambert, is overleden. Pas. En ik heb hem gesproken, natuurlijk, want je bent in Israël, dus ontmoet je wel eens mensen. Maar hij was toevallig toen in Nijkerk. Christen voor Israël. En toen ben ik zo een beetje naar hem toegeslopen. Ik zeg, ik wil u eigenlijk wel wat vragen. En nou, zo kregen wij een gesprekje. En die man heeft toen al mijn ogen geopend, jaren geleden, voor het de Bijbel lezen, zoals de Heer het eigenlijk bedoeld heeft. Namelijk, hij zegt, als jij leest in de Bijbel over Israël, over Jeruzalem, dan symboliseer je dat. Dan zeg je van, oh, het hemelse Jeruzalem. Oh, het geestelijke Israël. Hij zegt, nee, zei Lance Lambert, als het gaat over Israël, gaat het over het Israël hier 3000 kilometer verderop. Hij zegt, als het over Jeruzalem gaat, gaat het over de hoofdstad in Israël, hier 5 uur vliegen vandaan. Dus met andere woorden, lees gewoon wat er staat. Daarna mag je het symboliseren, interpreteren zoals jij het wil. Als jij denkt, mijn naam hoort daar te staan, ook helemaal prima. Maar het gaat in de eerste plaats over Israël, het volk van God. Nou, dan gaan we even kijken naar de Bijbel. Nou, ik hoef het niet te laten zien, want dat weet je ook wel. Als je dit hebt, 66 boeken. De hele Bijbel bestaat uit 66 boeken. Het boek Jesaja bestaat uit 66 hoofdstukken. Onze vader, Clementine van mij, onze vader, die overleed toen hij 66 jaar was. En hij was een wandelende Bijbel. Dus daar kan ik het ook heel goed opbouwen. En 66 boeken, maar van die 66 boeken is maar zo'n klein stukje Nieuwe Testament. En zo'n stuk Oude Testament. En wat merk ik nou vaak bij christenen? Vooral hele charismatische christenen. Die hebben niks met het Oude Testament. Die hebben alleen maar wat met het Nieuwe Testament. Dan denk ik wel eens van, hè? Je kan eigenlijk net zo goed een boekje uitgeven en dat de Bijbel noemen. Want de rest, daar doe je niks mee. Maar dat is niet Gods bedoeling. Want juist het Oude Testament geeft jou zo'n groot geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want je ziet de profetieën voor je ogen gebeuren, Pastor Paul. En daarom is het wel degelijk belangrijk om dat Oude Testament erbij te nemen. Ook om te zien hoe de profetieën in het Nieuwe Testament zijn vervuld. Amen. Nou, ik zie mensen die meeknikken, dus jullie denken allemaal met me mee, heel gelukkig. Nou, daar gaat hij, jongens. Israël. De oude naam is inderdaad wat Pastor Paul zei, Canaan. Wij gaan naar Canaan. Dan hoor je ook heel vaak, ook in de geschiedenisboekjes, Palestina. Maar dat is helemaal niet de naam die God bedacht heeft. En ook niet wat er in de Bijbel voorkomt. Dat hebben bepaalde mensen bedacht. Vooral mensen die het helemaal niet zo zien zitten met dat hele Israël. De mensen die toen de baas waren, want Israël was het bezet gebied, die hebben besloten van Israël krijgt maar dat stukje land. Nou, dat is zo'n beetje even groot als Nederland. Terwijl het in wezen recht heeft op veel meer land. Israël is dus een veel groter gebied dan wij in gedachten hebben. Maar dat zal ooit eens terugkomen, geloof ik. He, dat is toch rechtvaardigheid. God is de God van rechtvaardigheid. Maar goed, waar komt die naam dan wel vandaan? Palestina is eigenlijk een verbastering van Filistijnen. Philistia, de Filistijnen. Nou, waren de Filistijnen vrienden van de Joden, ja of nee? Nee, helemaal niet dus. Maar ze hebben wel meer namen veranderd. Bijvoorbeeld Elam, kom je ook veel tegen in het Oude Testament. Dat is het huidige Iran. Ja, want jullie kennen misschien het boek van de verstoorde sluier. He, die vrouw die kreeg een visioen. En de Heer Jezus zei van, wat jij leest in de Koran, want dat staat er namelijk wel, Isa, dat hij de mensen genas, dat hij de blinden genas, dat hij mensen die lam waren liet lopen. Hij zegt, ik ben Jezus en ik kan jou genezen. Toen is deze moslimvrouw tot Jezus gekomen en genezen en uit de rolstoel opgestaan. Amen. Door de Koran. Maar de Heer liet het daar niet bij zitten natuurlijk. Dus hij zei van, nou moet je op zoek naar een Bijbel. Nou, waar vind je een Bijbel in Pakistan? Het was heel moeilijk, maar ze heeft die Bijbel gevonden. En zij is uiteindelijk moest vluchten voor haar leven. Dus met andere woorden, God heeft het laatste woord. Ook in het nieuws, ook op de radio. God heeft het laatste woord. We denken wel, wat een ellende, wat een ellende. Nee, God heeft zijn plan. En hij maakt geen vergissingen. En hij laat geen steek vallen. Amen. Halleluja. En God verbindt zich aan zijn volk. Het verbond. Een God van het verbond. Wij zijn een volk van het verbond. Maar dan hebben we daar ook weer een probleem mee. Een verbond is niet de bedoeling dat je een verbond verbreekt. Als God een verbond zou verbreken, dan is hij dus niet getrouw aan het verbond. We zeggen ook wel in de Bijbel, Oude Testament, je mag het ook noemen Oude Verbond. En Nieuwe Testament, nee, Nieuwe Verbond. God is een God van het verbond. Want hij heeft gesloten met zijn volk. En wat krijgen we dan? Ik kan een paar teksten voorlezen, u mag het opschrijven. Zacharia 2 vers 8. En daar staat dat het Joodse volk is de oogappel. In Ezekiel 5 vers 5. Ezekiel 5 vers 5 staat dat Jeruzalem de navel, oftewel het centrum is van alle volkeren op de aarde. Deuteronomium 7 vers 7, we beginnen bij vers 6. Uit alle volken heeft God dat kleine landje, die paar miljoen mensen, er zijn 6 miljoen Joden op dit moment, uitverkoren. 6 miljoen Joden, dat is helemaal niks. Dat is evenveel als in 40-45 6 miljoen werden vermoord en vergast. En dan zijn het dan 2 miljoen Arabieren. Bij elkaar worden ze de Israëli's genoemd. Exodus 19 vers 6. Daar staat die mooie tekst die al een paar keer genoemd is. Een koninkrijk van priesters. God heeft dit bedoeld een volk te zijn als een koninkrijk van priesters. Ja. Mooi, hè?
Ik denk dat daar alle aandacht aan gegeven moet worden.
En dat is het centrum van waar wij naartoe willen. Het gaat niet om een economisch belang. Het gaat niet om een wereldmacht. Nee, het gaat erom dat God een plan heeft met de wereld door het volk Israël heen. En Jezus zegt ook in Johannes 4, vanuit de Joden zal het heil komen. Oftewel, de verlosser komen. Niet vanuit China, Amerika of Engeland, Frankrijk. Nee, uit het kleine volkje Israël. Nou, begrijp je wel een beetje dat wij zo langzamerhand helemaal verliefd zijn op Israël. Er was een meneer, die bedoelde het heel goed, hij zei van, ik hoop dat jij in Israël jouw geluk zal vinden. Ik zei, meneer, Israël is mijn geluk. Amen. Ook al terroristische aanslagen, maakt niet uit, wij geloven in Psalm 91. Dan lezen we, ik vlieg misschien van de hak op de tak, maar er zijn dus heel veel profetieën, daar kom ik straks even op. Maar in Jesaja 2 vers 2 is een profetie die gewoon doorloopt en op het moment dat u voet zet op Israëlische bodem, bent u een onderdeel van de profetie. Namelijk in Jesaja 2 vers 2 staat dat vele volkeren zullen optrekken naar het land Israël om daar de Heere God te aanbidden. Vanwege de tijd, want het is al 3:30 geweest, kunnen we het niet eens meer voorlezen, helaas. Maar ook dat vanuit Israël zal de Tora uitgaan. Vanuit Jeruzalem zal de Tora uitgaan. Wat is de Tora? Dat is niet alleen maar bedoeld als een wetboek, maar ook...
Onderwijzing.
Ja, de Tora is Yeshua en instructie, onderwijzing. Voor alle volkeren, want alle volkeren zijn de weg kwijt, hè? Dat moeten we niet vergeten. Dan Zacharia 12 staat dat Israël een steen zal zijn die niet te heffen is. Nou, een steen, als je met alle volkeren een steen wil opheffen, zal het toch wel lukken? Nee, maar niet met Israël. Ze zullen zich dierlijk verbonden als zij Israël aanvallen. Want de Heer zegt nogmaals, als je Israël zegent, zal ik jou zegenen. Als je Israël vervloekt, zal ik jou vervloeken. En je ziet het, je kan het ook aan de hand van bepaalde profetieën, zou je het misschien kunnen lezen, dat zodra Israël aangevallen wordt door een land, op welk gebied dan ook, bijvoorbeeld boycotten van Israël-producten, huppakee, dan kan je er bijna... De klok op gelijk zetten dat er weer iets heel vervelends gebeurt met dat land wat Israël aanvalt. Dan staat er nog iets leuks om te weten. In Openbaringen staat dat er 144.000 zijn. En de vraag is, 144.000, dat is een getal die komt voort uit het getal
12.
Dus 12 keer 12 keer 12 en ga zo maar door, dan kom je op het getal 144.000. 12 doet ons meteen denken aan de 12 stammen van Israël. Dus die 144.000, die hoofdgetuigen zeggen, dat zijn wij. Maar nee, dat zijn ze niet. Dat is het Joods volk. Dat zijn de 12 stammen. Wat haal ik er tenminste uit, hoor.
Dat staat ook in de Bijbel.
Dat staat ook in de Bijbel. Dankjewel, Johanna. Ik dacht al, wanneer ga je nou eens een keer wat zeggen? Yahweh, de naam van God. Wat is de naam van God? Dat is eigenlijk helemaal God. Wij zeggen God en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook niet mooi klinken. God klinkt ook niet mooi, want zo heet hij helemaal niet. Hij heet ik ben die ik ben. En dat is afgekort in de 4 letters. Yahweh. Ja, en dat betekent ik ben die ik ben. In het Engels is I will be who I will be. Dan is ook nog iets heel leuks, het alfabet. Een van de profetieën is dat de Hebreeuwse taal weer gebruikt zou worden. Nou, dat noemden wij een dode taal, want het werd eigenlijk niet meer gebruikt. Maar God heeft de Hebreeuwse taal de afgelopen 1/2 eeuw heeft hij tot leven geroepen. Dus iedereen daar, zelfs de Arabieren, moeten Hebreeuws leren op school. Ja. En de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws. Nou heb ik zelf heel lang, is mij geleerd, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven enzovoort. Nee, ook in het is gewoon een vertaling. Origineel is Hebreeuws. De Heer Jezus, Yeshua Mashiach, die sprak natuurlijk Hebreeuws. Ben je daarmee eens, Victoria en Joëlle? Precies een beetje, dankjewel. Dat alfabet, dat is ook heel erg leuk. 22 dingen, maar ieder ding, een A, de alfa, de B, de bet, die hebben een getalswaarde. En het getalswaarde leidt weer tot een nieuw en dieper inzicht. Maar dan zegt u misschien, waar kan ik dat alfabet vinden? Nou, normaliter, als u een goede Bijbel heeft, in uw eigen Bijbel, in Psalm 119 onder andere, ook in Spreuken 31, daar staat het alfabet voorin. Heeft u dat wel eens ontdekt? En wie heeft het bij zich, dat u het even kan laten zien aan de pastor? Het heeft 22 letters het alfabet. En Psalm 119 is ook te verdelen in 22 stukjes. Ieder stuk begint met een letter van het alfabet. Er wordt nu even driftig gezocht. En dan kan de pastor dat even zien met zijn eigen ogen. Ja, loop maar even naar de pastor toe. Als je wil. Ja, we gaan de laatste dieners. Weet u dat Nepal, dat is dus dat, he, al die aardbevingen en noem maar op. Maar 1 op de 3 mensen die daar hielp, dat waren Joden. Nou, dat is toch ongelooflijk, zo'n klein volkje. 1 op de 3 helpers waren Joden. Joden staan er onbekend. Als er nood is, dan vliegen ze er letterlijk op af. Dan staat er, de toekomst zal zijn dat Israël onafhankelijk zal worden van Amerika. Ze hebben hun eigen technologie, ze hebben hun eigen militaire gedoe, equipment enzovoort, enzovoort. Ze hebben, wij hebben op een gegeven moment Israël nodig in plaats van andersom. Dan staat er iets over de Shabbat. U denkt misschien, waarom moeten wij de Shabbat houden? Wij als Nieuwtestamentische Christen, moeten wij de Shabbat houden? Nou, ik wil u daar eventjes heel kort, duidelijk en bondig een antwoord op geven. U hoeft niks te houden, maar God geeft het u. Hij geeft u 24 uur rust. De Shabbat begint op vrijdagavond, eindigt op zaterdagavond. Het is een tijd van rust. U mag gewoon op uw bed liggen, u mag in het zonnetje wandelen. Maar vermoei u niet. Ga niet achter het internet, achter de televisie. Ga niet over geld zorgen praten, überhaupt niet over zorgen praten. De Shabbat is aan u gegeven. Tweede vraag. Moeten wij dan de kerk inhouden op Shabbat? Nee, dat hoeft niet, want het heeft er namelijk niks mee te maken. Het staat er los van. De kerk, diensten, zegt Paulus, mag je op elke dag van de week houden. Maandag, dinsdag, woensdag tot en met zondag mag je dat houden. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus als u de Shabbat houdt, God vindt het fijn als u dat doet. Want hij zegt zelf ook, op de 7e dag rust ik van mijn werken. En hij gunt u dat. En als u op een andere dag een dienst wil houden, God zegt, wees vrij, voel je helemaal vrij en blij. Nou, dan de besnijdenis, daar sluit ik mee af. Besnijdenis is op de 8e dag. Dat is heel belangrijk om te weten, medisch gezien, want op de 8e dag gaat het bloed van de baby storen. Dan is het kindje niet in gevaar, de hersencellen gaan niet de mist in. Maar wat doen nou de moslims? Die doen het op de 7e dag. En dat is helemaal fout, want het kindje gaat er nog veel langer bloeden en heeft er veel langer last van. Maar anyway, de besnijdenis voor mannen is een uitvinding van de Heer. Want doordat de mannen besneden zijn, is er bijna geen baarmoederkanker te vinden in dat hele Israël niet. Halleluja. En de mannen hebben geen prostaatkanker. Glorie voor God, hij heeft alle wijsheid. En nu aan de koffie, mensen. Amen.
Amen.